Wat is compassie voor jou?
Vuur, betrokken zijn wij. De naartoe willen gaan.
Tien jaar geleden zou ik gezegd hebben medelijden en had ik daar helemaal niks mee. Vond het mens onwaardig. En nu denk ik inderdaad van erbij kunnen zijn zonder dat je de behoefte hebt om er iets aan te willen gaan doen.
Meevoelen met de anderen en ruimte laten zijn.
Medegevoel.
Het eerste wat me te binnen schiet is samenvoelen. Samenvoelen, ja.
Ik denk dat je het leed en het tekort van alle wezens in deze wereld ziet. En dat je dan de aandrang krijgt om er wat aan te willen doen.
Het is wel iets waarmee ik probeer mee bezig te zijn. Je van bewust te zijn dat je compassievol in het leven moet staan. Ja.
Het is als gladstrijken van je kussen tijdens je slaap. Dus je doet het niet, het gaat als vanzelf als het goed is.
Ik ben Frits Koster. Ik ben gewone man. Dat was mijn ambitie als klein jongetje, een gewone man te worden. Ik ben nu sinds een jaar of 30 met meditatie bezig, denk ik. Een stuk of 5-6 jaar als monnik in Zuidoost-Azië. Ik ben inmiddels uitgetreden, getrouwd. Ik heb een vol maar een goed bestaan.
Nu was u monnik vanuit de Theravada-traditie. Hoe wordt er vanuit de Theravada-traditie tegen compassie aangekeken?
Wat mij altijd opvalt bij alle tradities, is dat bij alle drie de tradities, zowel de Theravada als de Mahayana, waarvan de Zen natuurlijk een heel belangrijke is, en ook de Vajrayana, het Tibetaanse boeddhisme, bij alle boeddhistische stromingen kom je heel duidelijk weer tegen, zo van het aspect van mededogen en wijsheid. Of zoals de Boeddha dat ook wel eens zei, het zijn eigenlijk twee vleugels aan één vogel. Zo van een vogel kan niet vliegen als hij een van die beide vleugels mist. Maar in de Theravada is er gewoon iets meer wijsheidsontwikkeling en iets minder mededogen. Vanuit de traditie heb ik het dan over. Wat mij betreft is dat een filosofisch verschil. Maar als ik nou in de hele praktische beoefening kijk, dan zie ik in bijvoorbeeld de Tibetaanse traditie, daar zie ik bijvoorbeeld monniken die het dan wel over mededogen hebben, maar die eigenlijk hun leven lang in een grotje gewoon op zichzelf zitten, zeg maar. En ik zie tegelijkertijd ook wel weer in de Theravada traditie bijvoorbeeld mensen die juist heel veel geëngageerd werk doen.
Ik kom in veel teksten ook het begrip karuna tegen. Wat betekent dat precies?
Eigenlijk is dat dan het Pali-woord voor mededogen. Barmhartigheid, zo wordt het ook wel eens genoemd. Of zoals je dan nou ziet dat met de opkomst van de aandachttraining in het Westen, van Jon Kabat-Zinn, dan wordt vaak de term mildheid bijvoorbeeld genoemd. Maar eigenlijk refereert dat aan mededogen. Mededogen en metta die dan heel dicht bij elkaar liggen. Mudita betekent dan mededogen, metta betekent vriendelijkheid.
En nou las ik ergens, wanneer anderen lijden, laat karuna het hart van goede mensen rillen.
Ja, met andere woorden, karuna of mededogen, volgens de Abhidhamma of boeddhistische psychologie, ontstaat dat aan de hand van lijden dat geconstateerd wordt. En het kan dan lijden zijn van iemand anders, het kan ook zijn lijden van onszelf. En dat het als het ware iets in beroering brengt. Het hart is geraakt door een diepe besef van dat er lijden is en dat er dan tegelijkertijd ook een wens is om dat lijden te verlichten.
En wordt dat binnen de Theravada-traditie ook beoefend?
Eigenlijk tweeledig wel. Bij de eerste dan wordt er van uitgegaan dat puur door het ontwikkelen van opmerkzaamheidsmeditatie, inzichtmeditatie, daarbij staat dan eigenlijk opmerkzaamheid centraal. En dat brengt dan wijsheid gewoon meer naar voren. Maar een van de andere krachten die ook veel meer tot bloei komen, dat zijn dan vriendelijkheid en mededogen. Die komen als het ware in het kielzog van de opmerkzaamheid mee. Een soort warmte naar iemand die lijden ervaart. En eigenlijk is dat al heel waardevol. Omdat er geleidelijk aan door de inzichtmeditatie of mindfulnessmeditatie, dat daar een soort verzachting in het hart plaatsvindt, heel geleidelijk aan. En dat er daardoor ook minder wreedheidsgedachten ontstaan bijvoorbeeld. En als ze er zijn, dat ze veel eerder onderschept worden. En dat er meer ruimte is voor een soort zachte, milde aanwezigheid in de wereld.
Voor mijn goede begrip, als je mindfulness beoefent, dan komt de compassie of het mededogen vanzelf mee, zonder dat je daar speciaal een oefening voor gaat doen.
Eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wat ik zeg. En dat begint dan vaak met een stuk mededogen naar zichzelf toe als beoefenaar. En wat mij betreft is dat ook een heel verwaarloosd stuk. Want wij leven in een hele altruïstische cultuur al. Hè? Jezus zei van, heb uw naaste lief als uzelve. Maar dat laatste stukje, dat is hier heel veel vergeten. Dus je ziet dan ook wel dat in het christendom bijvoorbeeld, wat ik daar heel sterk vind, is dat daar heel veel compassie wordt beoefend door de eeuwen heen al. Gewoon van naastenliefde.
U zegt, we leven in een hele altruïstische samenleving, maar dat zie ik nog even niet zo. Bedoelt u dan vanuit de christelijke traditie? Want ik heb juist de indruk dat we de laatste tijd steeds meer voor onszelf leven en mensen gedreven zijn door geld verdienen. Ziet u onze samenleving echt als altruïstisch op dit moment?
Ik denk psychologisch dat de gemiddelde mens gemakkelijker voor iemand anders zorgt dan voor zichzelf. Dat bedoel ik.
Ja, in de zin van jezelf wegcijferen voor een ander.
Precies, ja. Ja, ja. Nou, en daarin heb ik al wel gezien dat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, dat het daar eigenlijk al een hele waardevolle rol speelt, omdat daar vanzelf in ook meer, nou, een wijzere zelfzorg gaat ontstaan. En in de Theravada heb je ook wel hele goede voorbeelden van monniken en nonnen die juist heel sociaal geëngageerd in het leven staan. Maar je ziet wel dat in de Aziatische landen dat stuk minder benoemd wordt. In Thailand zie ik heel veel ontwikkelingsprojecten waar ook monniken een belangrijke rol spelen. Maar het zit iets minder in de teaching daar om het ook actief in de wereld te zetten.
Ik ben Didi de Jode, ik ben 56 jaar en ik beoefende Vipassana meditatie sinds ongeveer 10 jaar. En ik ben daarmee begonnen omdat ik geveld werd door rugpijn. Ik stond enorm in een doe-modus, was een ongelooflijk druk mens en ik vloog van het een naar het ander. En ik kon in één klap niet meer vooruit. En toen dacht ik moet misschien maar eens gaan mediteren, ik moet hier maar eens naar gaan kijken. En ik ben begonnen, ik had nog nooit 1 minuut gemediteerd met een retraite van 4 dagen. Het was heel heftig, paste wel bij mij om het op die manier te doen. En ik heb in die 4 dagen ongelooflijk veel rotzooi opgeruimd en heel veel motivatie gevonden om door te gaan met deze meditatievorm. Ik heb die retraite gedaan bij Jyotika Hermsen, de eerste retraite. Bij haar ben ik begonnen, ja.
Wat is de eerste associatie die jij hebt bij het woord compassie?
Ik heb een moeite. Ik weet nog dat als je het me 10 jaar geleden gevraagd zou hebben, dan was compassie een woord wat eerder irritatie bij me op zou roepen dan iets moois. En bij compassie dacht ik eerder aan dieren en kleine kinderen dan aan grote mensen. En dat had te maken met mijn idee dat de volwassen mensen ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen situatie. Als het niet goed is, moeten ze er wat aan doen. He, zo op die manier. En ik had niet zoveel compassie met het leed van volwassen mensen. Ik had ook geen compassie met mijn eigen leed. Sterker nog, ik had een enorme ontkenning op eigen leed, zullen we maar zeggen. Dus vandaar dat denk ik, doorgetrokken werd naar andere mensen van kom op, niet zeuren, doorgaan. Dat was erg mijn idee. Dus dat was een lastig woord. Dat was een woord waarvan ik, ja, mijn eerste reactie toen nog altijd geweest zou zijn, joh, kom op. En na 10 jaar meditatiebeoefening merk ik dat daar wel wezenlijk iets is veranderd. En dat ik wel wezenlijk ben gaan inzien dat we allemaal vreselijk ons best doen. En dat de dingen zijn zoals ze zijn. En dat het niet is dat we daarom gevraagd hebben, maar dat we het allemaal zo krijgen. En dat we allemaal ons best doen om er een manier voor te vinden om daarmee om te gaan. En dat mijn manier om ermee om te gaan ook een manier is en dat andere mensen andere manieren hebben om met dingen om te gaan. Het heeft mij wel meer vergevingsgezind gemaakt, maar ook dat ik werkelijk kon zien hoe het was in plaats van er hard aan voorbij te lopen omdat ik daar oordeel op had of eigenlijk zelf totaal niet mee uit de voeten kon. Ik denk dat dat ook wel zeg maar een reden was om daar zo aan voorbij te schieten.
Hoe kijkt u vanuit het Theravada-boeddhisme aan tegen zoiets als het bodhisattva-ideaal? Dus het idee dat je er zelf ook naar streeft om niet je eigen verlichting of verlossing voorop te stellen, maar altijd streeft naar de andere mensen om je heen. Dat is best een moeilijk principe voor ons als Westerlingen.
Ik vind het in ieder geval een heel mooi principe. Voor mij is dat ook een hele mooie bijdrage die later is ontstaan. Wat mij betreft heeft elke benadering zijn kracht en zijn valkuil. Een valkuil van de Theravada benadering, dat kan zijn een te veel op de eigen verlichting gericht zijn. Terwijl een valkuil bij het bodhisattva principe kan zijn dat je zoveel naar buiten gericht bent en dat je vergeet om in jezelf ook gewoon een hele directe wijsheid te ontwikkelen. Ik vind de bodhisattva-gelofte, ik vind het wel heel mooi, omdat het ook gewoon een ruimhartiger aspiratie met zich meebrengt.
Ik heb het idee dat de Theravada-traditie veel individueler gericht is en dat eigenlijk het een beetje is ieder voor zich en God voor ons allen. Dus de monnik die mediteert op de bergtop in zijn eentje, in volledige afzondering, is naar mijn idee de Theravada-monnik. Terwijl de bodhisattva, die pas verlicht wil zijn als de rest van de wereld dat ook is, is niet van de Theravada-traditie. Dus er ligt niet specifiek nadruk op. En het enige wat ik daar zeg maar concreet wel eens over gehoord heb is, zorg goed voor de moeder zodat die goed voor het kind zorgt. Dus dat de aandacht in eerste instantie uitgaat naar jezelf. En ook als wij metameditatie is niet per se Theravada, maar wij beoefenen wel metameditatie, maar dan gaan we ook uit dat we eerst onszelf al het wenselijke toewensen. En pas op een moment dat als wij dat hebben, dan hebben wij ook de mogelijkheid om het te geven. Dus het is niet het geven is niet het eerste. Het hebben of het krijgen of het ontwikkelen is het eerste. En pas daarna kun je gaan geven.
En ben je daar tevreden mee?
Nou, weet je, als je de Lotus Sutra leest van de Boeddha, daar praat hij over tactische middelen. En bij tactische middelen bedoelt hij, zo heb ik dat althans altijd begrepen, dat je verschillende methodes hebt en dat je de methodes in moet zetten die passend zijn bij die persoon. Of bij die situatie, of bij dat mens. En op het moment dat je dat doet, bereikt iedereen uiteindelijk hetzelfde. Dus voor sommige mensen, voor wie, net als voor mij bijvoorbeeld, mededogen iets is waar ik niet door gedreven werd in het leven, is het wel dat ik na 10 jaar bij mezelf merk dat ik mededogen ontwikkeld heb. En op een moment, ik zou niet aangesloten zijn bij een groep bij wie mededogen bovenaan stond. Dat zou me niet aangesproken hebben. Dus in die zin denk ik van, als je tactische middelen toepast, zoals de Boeddha dat beschrijft in de Lotus Sutra, dat wat aansluit en wat iemand mee kan nemen, komen we uiteindelijk allemaal op dezelfde plek. Dus dan is er geen sprake van jammer, dan is er sprake van, en wat past er hier? Om vervolgens ook daar terecht te komen. Dus ik kom misschien wel uit een ander land dan iemand die zeg maar erg gedreven wordt door compassie. Maar uiteindelijk komen we misschien wel op hetzelfde punt terecht.
Ik doe zelf eigenlijk betrekkelijk weinig, als ik heel eerlijk ben, als ik zie van wat ik wel zou kunnen doen. Ik heb wel heel duidelijk een keuze gehad. Ik zou als meditatiebegeleider, als het ware, gewoon me puur daarop kunnen richten. Maar ik heb ook altijd wel een hele grote affiniteit gehad met mensen die psychisch behoorlijk vast zaten. Dus een van de eerste dingen wat ik ook heb gedaan toen ik aan het overwegen was om uit te treden, hier in Nederland een aantal jaren geleden, toen was eigenlijk, vanzelf kwam ook in mij op, ja, ik moet gewoon gaan werken in de psychiatrie. Daar heb ik dan een aantal jaren gewerkt als verpleegkundige met veel plezier. En op een bepaald moment werd het zwaar om dat te combineren. Dat werk is overgegaan tot het begeleiden van cursussen aandachttraining in de psychiatrie. Ik vind het wel heel mooi dat mensen die veel vaster zitten in het leven gewoon eigenlijk ook iets aan de Dhamma hebben. Voor mij is dat ook een stukje compassie om daarin, zolang als ik dat kan, gewoon ook een rol te blijven vervullen. Dus dat doe ik dan ook altijd met heel veel plezier. Een bekend verhaal uit de geschriften uit het leven van de Boeddha zelf is dat er een monnik mogelijk aan het dementeren is geraakt. Dat wordt dan natuurlijk niet gezegd in de geschriften, maar die wel behoorlijk in de war is en die ook fysiek gewoon zichzelf helemaal niet kan redden en incontinent is. En dat de monniken eigenlijk zoiets hebben van, daar willen we niks meer, want hij spreekt wartaal uit en hij zorgt zichzelf niet meer. Nou, en dat de Boeddha daarvan hoort en dat hij daar heel duidelijk naartoe gaat en daar ook een hele waardevolle les geeft, dus zowel naar de monnik zelf toe als naar de medemonniken om juist te zorgen voor elkaar.
En als we dat naar het hier en nu halen, want u zei al, u heeft een tijd lang als verpleegkundige ook in de psychiatrie gewerkt. In hoeverre kan nu de Dhamma aan iemand die zo in de war is soelaas bieden of hoop?
Ja, tot een 5 jaar geleden, dan was het vooral gewoon de Dhamma beoefening daar. Die was dan wat meer onzichtbaar, gewoon in het zorgdragen voor iemand op een mededogende wijze manier. Wat er nou in de psychiatrie heel mooi bij is gekomen, is dat sinds een aantal jaren dat daar het model van de cursus aandachttraining van Jon Kabat-Zinn eigenlijk in de psychiatrie heel duidelijk een plek heeft gekregen. In de vorm van MBCT wordt het dan genoemd, Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Dat is dan ontwikkeld door Engelse psychologiewetenschappers die zich bezighielden met het grote probleem van depressie, wat alleen maar meer lijkt te worden in de cultuur. En die zochten naar andere behandelwijzen. En die zijn zo in aanraking gekomen met het programma van Jon Kabat-Zinn. En zijn dat gaan toespitsen op mensen met depressie en angstklachten. En nu zie je ook dat het op andere psychische klachten veel meer wordt toegepast. Ook daarin zie je wel dat het boeddhisme niet voorop staat. Jon Kabat-Zinn die noemde het wel eens teaching Buddhism without Buddhism. Maar een Jon Kabat-Zinn en ook die psychologiewetenschappers die putten wel uit de boeddhistische rijkdom. Het gaat niet om wierook en exotische toeters en belletjes en zo, maar gewoon heel duidelijk om, goh, hoe kan iemand in zichzelf de kracht ontwikkelen van, nou, mededogen en wijsheid. En dat programma is voor mij wel een heel mooi voorbeeld van mededogen in onze hedendaagse cultuur. Ik zie daar echt kleine wondertjes gebeuren. Dat mensen die al jarenlang heel erg vast zaten in depressie of andere klachten, en dat die middels dat programmaatje gewoon toch enorm kunnen opbloeien. Voor mij is dat een hele mooie vorm van hedendaags mededogen in de gezondheidszorg, hoe de Dhamma daar dan ook een plek krijgt.
Nu werk jij als trainer, hè, veel met mensen. Ik neem aan dat die mensen ook het nodige lijden met zich meebrengen. Kan je een concreet voorbeeld geven waarin je ziet dat je nu anders reageert dan je dat bijvoorbeeld 10 jaar geleden gedaan zou hebben?
Als ik 10 jaar geleden cursisten of trainers of mensen die je coachte tegenkwam die met lijdensdruk te maken hadden of in een moeilijke situatie of met een probleem, was ik meer van het type kom op. En ook van, dit kan je misschien wel oplossen. En als zij niet wisten wat de oplossing was, kon ik misschien nog wel wat aan ze vertellen. En dan gingen we door. En nu merk ik dat ik er veel meer bij stil kan staan. Dat ik kan er mee zijn als iemand een probleem heeft. En doordat ik er mee kan zijn, is het soms voor mensen misschien ook makkelijker om ernaar te blijven kijken, blijven naast staan. Ik heb niet de neiging om het probleem op te willen lossen of om heel erg mee te gaan lijden met iemand, maar meer om daar erkenning aan te geven en vaker ook met een beetje lichtheid of humor naar te kijken, waardoor het wat minder zwaar en heftig is. En ik kan ook wel eens mensen laten weten dat ze niet alleen voor staan, dat we allen worstelen met universele thema's, zullen we maar zeggen. En nou ja, dat dat ook eens iets is waar je op een lichtere manier naar kan kijken, zonder meteen naar oplossingsgericht te zijn. Ik vroeger enorm oplossingsgericht neigde te reageren op dat soort situaties. Dus een grote verandering, merk ik.
ik zat een beetje hardop na te denken. Toen dacht ik, ja, is metta nou bijvoorbeeld het gereedschap bij uitstek binnen de Theravada-traditie om mededogen te beoefenen? Maar toen kwam ik een specifieke meditatie op mededogen tegen. Kunt u vertellen wat de instructie daarvoor is?
Je kunt het echt als een soort officiële training doen, waarbij ik bijvoorbeeld ga zitten en dan kan ik eerst een minuutje een mededogende wens die op dat moment goed bij mij aansluit, dat ik die als het ware zo heel lichtjes door me heen laat gaan. En ik doe dat zelf dan vaak op het ritme van de adem. Ik begin dan wel meestal met mezelf om daarin ook een basis te hebben. Van bijvoorbeeld, mogen ik vrij zijn van lijden? Gewoon een heel algemene wens is dat. Maar je kunt ook soms zeggen, mogen ik mild zijn? Of mogen ik in vrede zijn met pijn bijvoorbeeld? Dat ik dan de eerste helft van zo'n zinnetje met de inademing mee laat stromen. Mogen ik met de inademing en dan vrij zijn van lijden? Dat ik dan dat zinnetje als het ware in tweeën onderverdeel en dat dan een tijdje herhaal. En dan daarna overgaan naar een paar mensen die je ken en die veel lijden ervaren. En uiteindelijk kan het dan zo steeds verder uitdijen, zeg maar, naar uiteindelijk alle levende wezens. Dat zou je dan kunnen noemen als formele beoefening. En informele beoefening, nou, bijvoorbeeld als ik op televisie dan een bevolkingsgroep zie die heel veel leed ervaren. Nou, dat ik daar dan op dat moment innerlijk een wens naartoe zie. Oh, mogen zij vrij zijn van dit of van dat. Of als ik op straat loop, gewoon een vriendelijke wens of een mededogende wens. Er laat zijn naar iemand die er is.
En als je het wat groter ziet, zoals nu bijvoorbeeld met die enorme aardbeving op Haiti, wat is dan jouw reactie als je dat nieuws voorbij ziet komen?
Ja, dat vind ik ontzettend lastig. Ik hoor daar veel over, ik zie daar veel over en ik merk bij mezelf daar nogal wat reacties op. En in eerste instantie bijvoorbeeld, ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik bedoel, het zijn toch mensen die in een hoek zitten waar altijd klappen vallen en nu opnieuw weer. Als ik dat dan hoor en ik hoor dan dat er zeg maar zoveel hulp gedoneerd wordt, maar niet ter plekke komt, dan merk ik daar bij mezelf kwaadheid over, ongerustheid over, oordeel op enzovoort enzovoort. Totdat ik dan weer iemand hoor vertellen waarom het gaat zoals het gaat en wat er nodig is om de adequate hulp te gaan gebruiken. En dan merk ik dat ik ook wel weer daar uit zou kunnen komen. Ik voel me ook machteloos als ik dit soort dingen hoor en zie. En ik denk, wat zou ik nou kunnen doen? Is je portemonnee trekken? Is dat nou wat we kunnen doen? Dus dit soort grote events zijn wel dingen die me diep kunnen raken.
Maar ga je dan wat doen? Ga je je portemonnee trekken bijvoorbeeld?
Ja, iedereen trekt zijn portemonnee. Ik trek natuurlijk ook mijn portemonnee. En tegelijkertijd vind ik het ook een beetje een goedkope oplossing. En tegelijkertijd denk ik van, hoe zouden wij nou zeg maar kunnen zorgen dat, hè, want nu is er dan een aardbeving geweest, maar die aardbeving is juist zo heftig daar, omdat mensen daar al niets hebben en omdat gebouwen daar zo slecht zijn en omdat een hele slechte infrastructuur, al dat soort dingen spelen een rol. En dan, het zet me ook wel neer bij de vraag van, hoe verdelen wij dingen eigenlijk over de wereld? He, en hoezo zitten wij hier waar dit soort dingen ons niet kunnen overkomen en zij daar? Dus dat soort grote vragen roept dat ook bij me op. Veel meer dan dat vroeger zo. He, vroeger trok ik mijn portemonnee en dacht ik, nou, och, wat erg voor die mensen. En nu denk ik van, er is iets wezenlijk mis. He, of mis, er is iets wezenlijk wat aangekeken moet worden. En waar we met z'n allen, dat we met z'n allen aan moeten gaan kijken. Zo.
Nou, wordt er wel vanuit bepaalde tradities, he, vanuit het Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld, hebben ze een wereldwijde Tonglen-meditatie voorgesteld om nu te mediteren op het leed van de slachtoffers, ja, bijvoorbeeld. Ja. Zou zoiets vanuit de Theravada-traditie ook denkbaar zijn? Of zou jij zoiets willen?
Ja. Nou, weet je, ik geloof wel in dit soort dingen. Persoonlijk moet ik zeggen, geloof ik wel in dit soort dingen. Dat je met een hoop mensen positieve energie kan neerzetten, zomaar zeggen, of kan genereren. Daar geloof ik wel in. Uit mijn ervaring zeg ik, ik weet niet zeker. Ik heb nooit zoveel van dat soort initiatieven meegemaakt vanuit de Theravada. Ik weet wel dat wij, zeg maar, vanuit de Theravada, in ieder geval de groep waar ik bij aangesloten ben, daar, we doen wel mee als iemand anders het verzonnen heeft. Het ligt niet voorop. En als iemand anders het verzonnen heeft, dan is het, oh, wat een goed idee. En dan gaan wij in onze wekelijkse meditatiegroep daar ook op die manier aandacht aan schenken. Maar het wordt, denk ik, door ons niet zo snel verzonnen om het zo te doen. Het staat gewoon niet heel hoog op onze agenda, en dat dit een manier is om ermee om te gaan.
Er is een valkuil in het proberen een goed mens te zijn. Zonder dat daar veel innerlijk gewaarzijn bij is. Dan kan er een grote valkuil bij zijn. Omdat het dan ook gemakkelijk een soort overbetrokkenheid kan worden. En dat je dan zo vriendelijk en mild naar die andere bent. En je bent meer dogenloos naar jezelf. Je werkt jezelf helemaal over de kop bijvoorbeeld. Of een andere valkuil is dan, dan zijn we zo bezig met het ondersteunen van goede doelen. En ondertussen, zie mij dat eens goed doen. Bijvoorbeeld, dat zijn zo wat valkuilen. Ondanks dat zou ik niemand aanbevelen om zich juist in te houden bij het doen van goede dingen in de wereld. Maar misschien wel om daarbij ook wel gewoon onszelf ook uit te dagen om gewoon gewaar te zijn bij onszelf. Van, wat zijn nou drijfveren om te helpen? En om dan misschien niet de hulp stop te zetten, omdat we niet een goed mens hoeven te zijn, maar om wel gewoon als een heel belangrijke houding daarbij misschien ook opmerkzaam te zijn. Nou, zo van, is het nu puur een soort mededogende handeling? Of is het nu meer van, omdat ik me een beetje schuldig voel naar die persoon? Of is het omdat ik goed wil scoren bij iemand? En door dat soort drijfveren gewaar te zijn, dan zitten we daar ook al niet meer zo in vast, in de valkuilen, bij het beoefenen van vrijgevigheid, bij het beoefenen van mededogen.
Nu heeft Karen Armstrong afgelopen november het Handvest voor Compassie gelanceerd. Daar is een soort tekst uitgekomen. Heeft u die gelezen?
Ik heb het kort gelezen, ja.
Wat vindt u daarvan?
Ja, het is natuurlijk iets wat onze cultuur heel veel nodig heeft. Een soort zachtheid naar elkaar toe. Dus ik vind wat dat betreft een mooi signaal dat er is. En dat het natuurlijk ook religieoverstijgend is. Het is niet iets van de boeddhisten of van de christenen. Maar iets wat we allemaal in onszelf kunnen ontwikkelen.
Er staat bijvoorbeeld: wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit de naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.
Ja, zo van dat eerste stuk is al sowieso. Hè. Wij erkennen dat wij niet in geslaagd zijn een leven te leiden vervuld van compassie. Ik vrees dat het over 5 eeuwen ook wordt geschreven. De Boeddha noemde het wel onbegrensdheden. Mededogen, medevreugde en eigenlijk ook de andere twee nobele verblijfsoorden. Oftewel, we hebben er niet gauw genoeg van. En dat tweede stuk, je ziet natuurlijk ook wel dat daar veel schade is ontstaan. Juist in naam van religies wel. Om mijn God of mijn Allah of mijn, omdat die toch moet winnen, zeg maar. Dat daarin juist ook heel veel wreedheden zijn geweest.
En in de laatste zin staat: compassie voert naar verlichting. En is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.
Ja, dat denk ik ook zeker. Dat was wat ik ook aangaf, hè, zoals de Boeddha dat al heel mooi aangaf met die vogel met die twee vleugels. Hè, en dat als een van die vleugels lam is of er gewoon niet is, dan komt die vogel ook niet ver. En in die zin is het een heel waardevol goed om dat in onszelf te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. De ene doet dat misschien door de Dhamma te delen als meditatiebegeleider of als mindfulness trainer. En een andere die doet dat misschien door in een ontwikkelingsproject te zitten of veel energie te besteden aan onderwijs. Of puur op een mededogende manier om te gaan met iemand die hem of haar volledig in de weg zit. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor om dat te ontwikkelen.